17, bij dat vers zaten we. En ik kom er nog wat nader op terug, misschien een andere keer, morgen dan. Maar het gaat over verdrukkingen, hè? Want het kortstondige lichte van onze verdrukking werkt voor ons een alles te bovengaand, eonisch, eeuwig gewicht van heerlijkheid uit. En je kent wel het verschil, hè? Maar verdrukking, dat is belangrijk om dat even goed te weten. Zo wordt dat dan in de NBG vertaald. Hè? Maar dat is altijd dus druk van buitenaf. Dan word je ingepakt, dan wordt het paadje benauwd gemaakt. En er is ook nog een ander woord, dat is benauwdheid. Maar dat komt dan eigenlijk van binnenuit. En dat vind je allebei naast elkaar staan in Romeinen 8 vers 35. Maar daar kom ik nog wel een keer op terug. Maar ik geef je dat even aan als beelden. Want dat is vertalen van die schrift zo wezenlijk. Want het blijft een vertaling. Want het is zo boeiend om als je vanuit die grondtekst krijgt aangereikt hoe het zit. Want dat is de tekst die God ons onder de voeten schuift. En een vertaling mag daarin helpen. Daarom zijn we ook altijd weer eens aan het kijken van vader, wat staat er in het Grieks? Niet om duur te doen of om chic te doen, maar ik wil zo graag dicht bij uw hart komen, vader. Verdrukkingen. Staat er zijn inperkingen die van buitenaf op ons afkomen en ons door mensen aangedaan worden. Daarachter zitten machten van de duisternis. Dat is natuurlijk heel kort door de bocht, dat snap ik best. Maar ik had laatst zo'n ervaring, ik sprak op een bepaalde plek, ik blijf even heel vaag, en ik een ader ervoer dat ook, daar was zo'n aversie, daar was zo'n weerstand tegen wat ik daar zei, dat op een gegeven ogenblik, ik voelde aan de ene kant erg ongemakkelijk, aan de andere kant dacht ik, vader, u moet er wel zijn nu, en dat bent u ook, maar wilt u me de woorden geven? En ik vond het zo ontzettend mooi dat je dan daar een minuut of 20 mag spreken in een hele speciale context, heel speciaal samen zijn. En het was echt gevraagd, wil je het komen doen, wil je het zeggen? En ik stond daar, ik denk, ik kom niet over. Vader, het lukt me niet. Je staat er allerlei menselijke dingen te denken, maar vader, wilt u het geven? Nou, oké. En toen een gegeven moment keek ik iemand in het gezicht. Er zat een vrouw naar me te kijken met mond open. Eerst had ze zo naar me gekeken van die ogen van wie ben jij? Dat zou ik ook gehad hebben, eerlijk gezegd. Daarna ging ze spreken over dat wie God is en in zijn redding voor alle mensen en in zijn omzien naar die hele schepping en dat hij je kent bij je naam en van je houdt en dat hij enzovoort. Mensen bij elkaar brengt en bij elkaar houdt en als je het samen in je huwelijk van hem verwacht enzovoort. En ik zie die mond van die vrouw opengaan en aan het eind van de predikatie, dat is een heel kort moment, zat ze echt zo van, zo naar me te kijken. En ze kwam na afloop naar me toe. Klopt het wat u zegt? Zegt mevrouw, het staat er. En ik liet het er zien. Ze ging echt zo weg. En ik dacht nog, op weg naar huis samen, vader, het is niet gelukt. En dan hoor je 2-3 weken later vanuit mensen die er heel dichtbij stonden, nou, je hebt wel wat teweeg gebracht in de familie. Men raakt in gesprek met elkaar over datgene wat Gods woord zei. En denk ik, vader, waar ik nog kort beperkt dacht, het is niet overgekomen, daar gebruikte hij het om het gesprek in die familie weer open te gooien. Want dat lag er niet. Verdrukkingen zijn inperkingen die van buitenaf op ons afkomen en ons door mensen aangedaan worden. Daarachter zitten machten van de duisternis. De versen spreken vooral over verdrukkingen van de apostelen en zijn medearbeiders, zo extreem dat ze twijfelden aan hun leven. En dan denk ik wel eens, wij horen van gelovigen die worden vervolgd en gedood omdat ze God geloven en van Jezus werk getuigen. Ik denk dan spreken ze van Arabische lente, dat is een politieke opmerking, begrijp het. En dan zie ik gewoon dat de christenen, de gelovigen in Egypte, op een grandioze manier dwarsgezeten, worden gedood, worden vervolgd, dat ze hun gebouwen in de brand steken, dat ze mensen van het leven beroven. Om wat? Een beetje toch voor degene die in zo'n context zitten. We horen van gelovigen die worden vervolgd en gedood omdat ze God geloven en van Jezus werk getuigen. Ben je net zoals ik zo'n bidder voor ze? Wil je ze nabij zijn? Vader, u houdt ze vast, u draagt ze er doorheen. Maar klopt het wat Paulus zegt? Je kunt toch op grond van zijn ervaringen over de zwaarte van de verdrukking spreken en de aanstaande heerlijkheid licht en aangenaam noemen? Dat is best iets om over na te denken. Waarom doet Paulus dat? Waarom keert Paulus zaken om? En dan komt het, Paulus doet inderdaad het tegenovergestelde van wat je denkt dat hij zeggen gaat. Hij zegt, die verdrukking, als je die ziet vanuit de context van wat God aan het doen is, is licht. En de met opstanding beginnende heerlijkheid, dat wat ons wacht, waarom we de moed niet verliezen, dat noemt hij zwaar. Dat legt gewicht in de schaal van het leven. Zal ik je nou een geheim vertellen? Als je in het Hebreeuws kijkt, dan hebben het woordje gewicht en heerlijkheid met elkaar te maken. Dat is mooi. Gewicht en heerlijkheid, hè? Het is één lettertje verschil, maar het zit dicht bij elkaar. Gewicht en heerlijkheid. Moet je kijken, ik heb het daar maar of een soort ouderwetse, u heeft hem wel eens vaker in een preek voorbij zien komen, ik vind het een mooi beeld. Zo'n ouderwetse balansweegschaal, geloof ik dat dat heet. Waar schrijf je nou verdrukking bij en waar schrijf je nou heerlijkheid bij? Nou, Paulus heeft het je voorgedaan. Dus je weet het precies waar het staan moet. Maar ik vind het zo mooi. Toen ik ontdekte gewicht en heerlijkheid, vader, dat heeft allebei te maken in uw schrift met zwaar. Dat zit heel dicht bij elkaar, die woorden. Daarom gebruikt Paulus gewicht, heerlijkheid. Heel bijzonder. Kijk. Dit was even een seintje. Moest ik stoppen? Het schiet allemaal goed hoor. Maar goed, u kunt met die weegschaal, ja, dat wat, nou ja, u kunt het hier zie je het staan op de manier zoals Paulus dat dan zegt. Hij doet het tegenovergestelde van wat je denken zou. Verdrukking, licht. En niet bagatelliserend bedoeld, licht. Vergelijkend met de heerlijkheid die komt, die met de opstanding begint. Dat is zwaar, dat is van gewicht. Hij ziet de huidige verdrukking als kortstondig. Hij heeft zelf beleefd hoe uren dagen werden. En dagen als een oneindig schijnende last op het hart konden liggen. En toch zegt hij, licht. En het leuke is, of het boeiende is, het bijzondere is, dat wat hij zegt, wat hier staat, dat hoor je terug bij mensen die lijden, die verdriet hebben, ernstig, diep verdriet hebben. Die zeggen, zo is het. Toch kan ik zeggen dat hij me draagt. Toch kan ik zeggen dat hij er is. Je zou menselijk zeggen, dat dan kom je toch niet meer overeind. Hij geeft God de eer. En ik denk dat dat het mooie is, het bijzondere is van de tekst die hier staat. Paulus zegt dingen, en dat vind ik het machtige van de schrift, die werkelijkheid blijken te worden in elk moment van ons leven. Het gaat naar heerlijkheid toe. En je zult dadelijk nog een keer tegenkomen dat heerlijkheid als het ware het product is van verdrukking. Bij Paulus zegt hij dat zo. Bijzonder om zo met elkaar te mogen lezen. En dan gaan we naar het jaarthema. Het is toch gelukt. Kijk, dat zei Ans net. Die is natuurlijk ook met een gezin in Israël geweest. En die heeft daar een kamelentocht gemaakt, als ik het goed zeg. Anders vraag ik het maar aan Ans en Wim. En je hoefde alleen maar, zei de gids, we gaan nu met die kamelen aan de slag. Je hoeft alleen maar water mee te nemen. En de rest doet de kameel. Hè? Je hoeft alleen maar water mee te nemen. De rest doet de kameel. Ja? Ik vind het een mooi beeld. Hij doet toch alles? Goed, ziet hij hem lopen? Ik vind dat van die mooie beesten. Het is alleen een beetje zwapperig om erop te zitten. Maar goed, ik heb net niet gegeeld, maar ik vond het wel mooi. Ja toch? Goed. Dan staat in vers 18, en dan komt eindelijk, zouden sommigen zeggen, ons jaarthema. Daar wij niet zien op het zichtbare, maar op het onzichtbare. Want het zichtbare is tijdelijk, maar het onzichtbare is eonisch, eeuwig. Kijk, wat we zien, wat we opmerken, staat er letterlijk. Wat we doelbewust en opzettelijk nauwkeurig bekijken, waar we onze blik aan vasthechten. Wat wij zien, is tijdelijk. Het duurt een bepaalde korte tijd. Het heeft niets te maken met iets dat in tijd beperkt is. Dat wordt door sommige vertalingen gesuggereerd. Alsjeblieft niet. Wat wij zien, is tijdelijk. En nou leert God ons niet de verkeerde kant opkijken, maar naar hem te kijken. En als je de verkeerde kant uitkijkt, komen de moeilijkheden van zo'n moment als waar je misschien in je leven in zit, overweldigend op je af. Ik denk, doordat wij bij Paulus leren, lees je sommige verhalen uit de schrift heel anders. Ik vind een van de meest ontroerende verhalen als het gaat over mijn Heer, over onze Heer, dat is als hij rondgaat op aarde en dat Lazarus overlijdt. En dan lees je in Johannes 11, geloof ik dat het is, dat de Heer Lazarus lief heeft. En dan zegt hij, en als je dat dan, dat moet je zien met ogen die vanuit de context werken, met een hart dat verstaan wil. Lazarus is gestorven en ik verheug mij. Ja, als je daar een punt zet, dan snap je het niet. Maar kijk eens wat Jezus dan wil zeggen. Verheugen. Dat is niet het verheugen over de dood van die Lazarus, maar over de heerlijkheid die straks geopenbaard zal worden en waardoor die zussen zeggen, ja. Waardoor wij zullen zeggen, ja. Ik denk, daar ben ik zo blij mee, dat God ons dat gegeven heeft als gelovigen. Dat God in een machtig plan bezig is. Dat God daarin alles op een rijtje heeft, mag ik het zo even zeggen. En dat uiteindelijk God zal zijn in dat machtige plan, alles in allen. Gelovigen zijn alleen maar de voorhoede. Maar zijn alleen maar de eersteling, de rest komt erachteraan. En wat was het niet een verheldering, en dat neemt niemand me af. Dat is wat de schrift zegt. Wat was ik blij toen ik leerde wat mijn plekje was. Wat was ik blij toen ik begreep, God, je doet exact wat je zegt in je schrift, je bent trouw. Ik ben geen volk, deel van het volk van God. Ik ben geen deel van de bruid. Ik mag lid zijn van de gemeente. En als je dan doorkrijgt hoe God werkt, ach, die weg gaat u met de gemeente, die het lichaam van Christus is, waar Paulus het over heeft. Die weg gaat u met uw volk. En uiteindelijk is dat de weg die u gaat met allen. Dan krijg je, als een beproeving er is, als er iets verdrietigs gebeurt, als er iets pijnlijks is, dat je het bij hem zoekt. Want je mag het van hem verwachten. Als je dan kijkt, moet ik het verhaal maar eens lezen vanmiddag. Het staat in Johannes 11. Dan kom je bij vers 11, of vers 15 heb ik nou gezegd. Hij had Lazarus lief. En dan moet je eens doorlezen. Dan zie je dat Jezus huilt. Dat Jezus tranen heeft. Want waarom bleef hij weg? Opdat Lazarus zou sterven. En de mens kon worden voorbereid op de openbaring van Gods heerlijkheid in zijn opstanding. Hij kon die zussen die daar stonden troosten met die grote waarheid. Ik ben de opstanding. En ik vind het mooi als je kijkt naar Jezus. Dat zie ik ook bij Paulus terug. Want ik weet wel dat men op allerlei manieren over Paulus praat. Maar bij onze Heer en ook bij Paulus, bij gelovigen, is waarheid niet een star en harteloos dogma dat over al onze gevoelens heen walst en elk verdriet als ongeloof bestempelt, schijn nou toch uit. Zijn hart was vervuld van medelijden. Hij leed mee. Hij leefde mee. Je zou bijna zeggen, hij mengde zijn tranen met hun tranen. Wat deed hij toen? Totdat het moment kwam dat hij het afwiste. Hun tranen afwiste. Door het buitengewone wat hij deed. Lazarus, kom op, eruit, sta op. Hierheen, eruit. En dat is wat Paulus ook zegt. Nergens staat in de schrift dat je geen verdriet mag hebben als iemand van wie je houdt overlijdt. Je mag gewoon verdriet hebben. Omdat je iemand mist, van iemand van wie je houdt. Maar je wordt gedragen tegelijkertijd in dat verdriet. En ik zie het om me heen. Je mag het ervaren als het je overkomt. Tuurlijk heb je verdriet. Heel goed. Je mist iemand. Je hebt verdriet en hartzeer. Maar tegelijkertijd kun je Net zoals God het zegt in de Zoon. Net zoals Paulus dat formuleert. Net zoals je dat hoort van gisteravond in het verhaal van Wil, van anderen. Maar er komt iets. Er komt iets. God geeft opstanding. God geeft heerlijkheid. Er komt traneloos geluk aan. En ik denk dat het goed is, Vader, die uitkomst, wat is die machtig. Dat is wat de Heer laat zien in zich, in, als hij de tranen bij die vrouwen ziet, bij Mirjam en haar zus. Het is geen kwestie van ik moet berusten, het is nou helemaal zo. Tuurlijk mogen tranen er zijn als lucht aan je emoties te geven, om je tot tranen toe te roeren. Maar verdriet is gebed in zijn grootheid. Dat wat je oprecht mag huilen, omdat je iemand mist. Om de vrouw die tegen me zegt, ik mis hem elke dag meer, Andries. Dat is er. Maar tegelijkertijd zegt diezelfde zuster, draagt. Ik word door hem wel gedragen elke dag. En ik vind het zo heerlijk. Andries, straks komt dat moment, dan mag ik hem terugzien. Mogen we samen bij hem zijn. Ik denk dat dat heerlijk is om ons dat te realiseren. En als je dan zo'n verhaal leest van Jezus en Lazarus en Mirjam en Martha, dat is grandioos. Dat is geen zondagsschoolverhaal. Dat is troost voor je hart. Dat hij tranen heeft zoals wij tranen hebben. En dat die tranen die hij had en die tranen die we hebben, dat hij die afwist. Droogt. Naast je komt staan. Die arm om je heen slaat. En er is. Daarom is het zo belangrijk om de goede kant uit te kijken. Naar hem te kijken. En daarom is het goed om, zegt de tekst dan, ik ga maar weer naar mijn tekst. Maar als wij opmerken wat God beloofd heeft. En voor ons heeft klaargelegd. Of heeft klaar liggen. Dan vallen die moeilijkheden weg. Want je kunt er op een andere manier naar kijken. Wat is nou wat ons wacht, wat een gelovige wacht, dat heet dan eeuwig. Ik heb het maar even zo een keer gezegd. Eonisch, woord wat er in het Grieks staat. Wij zien het niet, maar we weten wat God beloofd heeft zal gebeuren. We zien het nog niet met onze ogen, maar daarom is het niet minder zeker. Want, en dan krijg je het weer, Efeze 1, versen 18 en 19... Bij geestelijke zaken gaat het om de ogen van het hart. En ogen van het hart hebben tranen in hun ogen, maar kijken door die tranen heen en zien hem. Ik denk dat soort dingen. Paulus gebruikt dan het woordje zwaar, hè? Licht en zwaar, verdrukking, licht, heerlijkheid, zwaar. Nou, misschien dat ik het dat men dan zo moet zeggen. Ik las het een keer, ik vond het eigenlijk zo'n mooi beeld, ik heb het een keer geprobeerd. Hoe dat werkte, oh ja, het gaat zo. Maar God is onze kracht, dat zeggen we dan. Misschien heb je thuis zo'n ouderwetse, heb je een koekoeksklok. Of een andere, comptoise heet dat geloof ik, dat Franse geval, ja. He? Daar hangen gewichten aan. Wanneer wijst die klok nou de tijd aan op een goede wijze? Als je die gewicht ophaalt. Ik heb het een keertje geprobeerd, niet te doen. Gewoon het gewicht vast te houden. Moet je even tijd voor nemen. En dan blijkt eens dat die klok gek wordt. Maar laat het gewicht los. Gaat het gewicht eraan hangen. Dan gaat dat uurwerk goed lopen. Nou, zoals het gewicht een klok op gang houdt. En je elke avond trouw de gewicht ophoudt. Of misschien doe je dat 's morgens. Of je wint de klok op. Of wat dan ook. Ik denk eigenlijk, Vader, is een mooi beeld. Het zware is er. Dat is uw kracht in ons leven. Het gewicht houdt de klok op gang. En misschien houdt u door dat gewicht, u snapt me nu, hè, in ons leven, ons dicht bij u. En bewijst u uw kracht door ons te dragen. En word je je bewust van een gewichtige toekomst. Er zijn zoveel mensen die doen gewichtig. Maar mag ik het zo... Ik bedoel het een klein beetje speels. Wij zijn gewichtig. Door het gewicht dat hij geeft. En ik denk dat dat goed is. Kijk, als je iets onderzoekt, is het prima om vergrootglazen en microscopen te gebruiken. Maar als je zicht wil hebben, moet je niet kijken met een vergrootglas. Want dan zie je zoveel details dat je niet meer snapt. Dan mag je kijken met een verrekijker. Oftewel, ik bedoel eigenlijk gewoon reken met God. Ik denk dat het van die beelden zijn die ik dan nodig heb en die ik erbij kies om het u duidelijk te maken. Laten we maar even nog naar de tekst gaan. Ik heb nog 5 minuten, zie ik. Maar, ik begin maar even daar. Als we opmerken wat God beloofd heeft en voor ons heeft klaar liggen, vallen die moeilijkheden weg. Ze zijn er, maar ze drukken ons niet naar beneden. Je snapt wat ik bedoel. Je wordt bij hem bepaald. Wat een gelovige wacht is eeuwig, eonisch. We zien het niet, maar we weten wat God beloofd heeft zal gebeuren. Het is nog niet zichtbaar of niet zichtbaar voor onze ogen, maar daarom niet minder zeker. Bij geestelijke zaken gaat het om de ogen van het hart. Vader, geef me dat ik het mag zien zoals u het tegen me zegt. Door het gebruik van tegenstellingen maakt Paulus die versen 17 en 18 maakte dat duidelijk. Zichtbaar, onzichtbaar, kortstondig, eonisch, eeuwig, licht, gewicht, verdrukking, heerlijkheid. Wat beheerst Paulus nou? Wat geeft Paulus gewicht? Wat God schenken zal bij de verschijning van hem. Van die zoon in wie hij het allemaal gedaan heeft. En ik denk, dat is wat ik eigenlijk probeer in het verhaal voor ons duidelijk te krijgen, duidelijk te maken. Je gaat die verzen beter begrijpen. Als je ziet, Paulus noemt die verdrukking licht en bagatelliseert niks. Maar het is licht als je mag zien op die toekomstige, eeuwige, eonische heerlijkheid. Dat zware, dat vind ik het mooi dat gewicht en heerlijkheid in de Hebreeuws zo dicht bij elkaar liggen. Dat noemt hij zwaar van gewicht. En dat zal uitmonden in de voleinding. En ten afsluiting van vandaag. En dat vind ik het mooie, dat vind ik ook het fijne van gesprekken, van getuigenissen, van mensen die dingen doorleefd hebben. He, want Wil sprak gisteren, maar het was natuurlijk Wil en Henny, dat zei die ook. Maar wat Paulus doet, in die brief voor het hart, waar ik de eerste dag mee begon. Paulus wil de lezers van die brief, dat zijn wij dus, op dit moment, bemoedigen. Hij wil jou en mij bemoedigen. Let nou in benauwde situaties niet op wat je omringt of wat je ziet. Maar kijk met de ogen die door Gods geest weet hebben van een beloofde toekomst. Die zie je nog niet, maar hij komt er wel aan. We zien letterlijk het graf. Geestelijk zien we opstanding, heerlijkheid. Ik denk dat dat van die momenten zijn dat je mag realiseren, Vader. Hoe is het toch mogelijk dat wij dat zomaar mogen horen? Zomaar mogen weten? Want, tenslotte, en dan zet ik echt een streep, toch zet Paulus verdrukking en heerlijkheid niet alleen vergelijkend naast elkaar. Hij benadrukt tegelijkertijd dat verdrukking heerlijkheid uitwerkt. Door dat geloof en met zo'n kijk op de toekomst is het een medicijn die ons in alle inperkingen versterkt. Je mag weten vandaag, je mag weten morgen, alle dagen van je leven, hij is bij me betrokken. Hij is nabij. Amen.